Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Dag beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Onze aandacht wordt vandaag getrokken naar een passage uit het Matteüs-evangelie die we wellicht al vaak hebben gehoord. Maar let eens op de laatste zin, die bevat namelijk een profetie voor onze tijd. Ik citeer: wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust, maar vindt die niet. Dan zegt hij: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn aankomst vindt hij het leeg staan, schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Zo zal het ook gaan met dit zondig geslacht. Uit het 12e hoofdstuk van Matteüs Evangelie, verzen 43 en 45. Zo zal het ook gaan met dit zondig geslacht. Wat betekent deze passage, die niet alleen voor 1 persoon, maar wel voor een heel volk, een heel geslacht bedoeld is? Een korte samenvatting. Heidense volkeren, hun landen en hun culturen waren eeuwenlang gedomineerd door goden. Paulus heeft ons echter geleerd dat die goden in werkelijkheid demonen zijn. Met andere woorden, die heidense volkeren waren in de ban van demonen, ze waren bezeten. En dat was zichtbaar in elk aspect van maatschappij en samenleving. Maar de komst van Jezus Christus bracht daar verandering in. Hij zorgde voor het grootste exorcisme aller tijden in die volkeren en culturen die hem ontvingen en die zijn boodschap begonnen na te leven. De demonen werden verdreven en er kwam stilaan een grote orde in die volkeren. Maar helaas, in de loop van de geschiedenis begonnen mensen te denken dat ze God niet nodig hadden. En hierdoor zetten ze de deur op een kier voor de terugkeer van de demonen. En ze konden terugkeren, want hun huis, daarmee bedoel ik de cultuur, de samenleving, stond op orde en het huis was leeg. De onreine geest die er eens uit vertrokken was, kwam niet alleen terug. Hij riep nog 7 andere demonen, nog veel erger dan hij zelf. En ze hebben samen het huis, de moderne beschaving, opnieuw in bezit genomen. En of die toestand veel erger is dan voor de tijd van het christendom, de gevolgen zien we dagelijks rondom ons. We leven in de dagen van de vervulling van Jezus' profetie uit het Matteüs-evangelie. Als de goden zouden terugkeren, als ze de westerse beschaving opnieuw zouden binnengaan, hoe zouden ze dat dan doen? En welke goden zouden dat zijn? Ze zouden niet komen zoals ze in de oudheid hadden gedaan. Een moderne wereld vraagt om een andere aanpak. En een wereld die door het evangelie was aangeraakt en het woord van God had gekend, was heel anders dan de voorchristelijke en heidense wereld. Dus de goden zouden hun uiterlijk veranderen en hun identiteit verbergen. Het zou beginnen in de schaduw, aan de rand van de Amerikaanse samenleving en de westerse cultuur. Het was daar dat de goden hun eerste voet aan de grond kregen. En van daaruit begonnen ze hun gestage en progressieve infiltratie van de heersende cultuur. Maar hun uiteindelijk doel was niet infiltratie, maar wel overheersing. De goden konden alleen terugkeren als het christelijk geloof en het bijbelse wereldbeeld waren verdwenen. Geen enkele gebeurtenis of datum kan worden aangewezen als het begin van die afvalligheid. Het was een proces, maar er waren mijlpalen, keerpunten en momenten waarop een kritieke massa werd bereikt. Vanaf het midden van de 20e eeuw werd de afvalligheid van Amerika van God steeds duidelijker. De naties van West-Europa zaten middenin een soortgelijk proces. Het afvallen zou onverminderd, verdiepend, verbredend, toenemend in omvang en vaart doorgaan tot op de dag van vandaag. Deze periode, het einde van de 20e en het begin van de 21e eeuw, vertegenwoordigde de meest wijdverspreide en massale afvalligheid van het christelijk geloof en de christelijke moraal in de hele 2000-jarige geschiedenis van het christelijk tijdperk. De afvalligheid zou gepaard gaan met de terugkeer van de oude geesten. Amerika was de leidende natie van die tijd en het middelpunt van de naoorlogse orde. Wat er met de Amerikaanse cultuur zou gebeuren, zou de hele wereld raken. Als de goden het Amerikaanse huis konden binnendringen en in bezit nemen, konden zij de hele wereld en het hele tijdperk bezitten. Over welke goden spreken we? De goden of geesten die in Amerika en de westerse beschaving zijn teruggekeerd, zijn dezelfde goden en geesten die het oude Israël verleidden in de dagen van zijn afvalligheid. Als een beschaving die door Israëls geloof en woord is ingelijfd, van dat geloof zou afvallen, zou ze onderworpen worden aan dezelfde goden en geesten van Israëls afvalligheid. Wie waren die goden? Er waren er verschillende, maar drie ervan waren van bijzondere betekenis. Die drie goden belichaamden de afvalligheid zelf. Eén van de drie blijft een mysterie. Een andere van de drie was zowel één als vele. En de derde veranderde van identiteit en verschijning afhankelijk van tijd, plaats, volk en cultuur. Samen vormden zij Israëls duistere drie-eenheid. Wat Amerika betreft, hoewel er vele geesten en heerschappijen zijn, is het dezezelfde duistere drie-eenheid die het meest prominent is in Amerika's val van God, net als in Israëls val van God. Zoals zij het oude Israël transformeerden, transformeren zij nu Amerika en de westerse beschaving en daarmee de hele wereld. Heidense goden bewonen heidense culturen. Wat zou er dan gebeuren als de oude heidense goden zouden terugkeren naar een beschaving die gebaseerd is op een joods-christelijke grondslag, wereldbeeld en moreel kader? Hun terugkeer zou een metamorfose teweegbrengen. De christelijke cultuur zou veranderen in een heidense. Christelijke waarden zouden worden vervangen door heidense waarden. Christelijke ethiek door heidense ethiek. En een christelijk wereldbeeld door een heidens wereldbeeld. We zouden getuigen zijn van de verheidensing van de Amerikaanse beschaving en van de westerse beschaving. De eerste God van deze duistere drie-eenheid is de bezitter. Hij was de koning der goden, de leider van de geesten. En hij zou de voornaamste vijand van de God van Israël worden. Hij was de God van de vruchtbaarheid. Zijn aanbidders baden tot hem om de grond vruchtbaar te maken en hun gewassen te doen groeien. Ze noemden hem meester van de regen, meester van de wateren die ervoor zorgde dat de aarde vrucht droeg. Hij was de God die op de wolken reed, de Heer van de stormen. Hij was degene die bliksemschichten op de aarde afvuurde. En als het hem goed ging, bloeide het land. Als hij wegkwijnde, deden de mensen dat ook. Hij was een krijger. Hij zou keer op keer de strijd aangaan met zijn medegoden. Maar uiteindelijk zou hij heersen over zijn pantheon, en daarmee bedoel ik een tempel gewijd aan alle goden. Het was de rol die hij speelde met betrekking tot de natie Israël, waarvoor hij het meest bekend en berucht is. En het was die rol die ons nu zorgen baart met betrekking tot het mysterie. Hij werd Baal genoemd, oppergod van het Canaanitische pantheon. Zijn naam kan worden vertaald als Heer, Eigenaar en Meester. De Bijbel spreekt van zowel Baal als Baalim of Baals. Hij was één en tegelijkertijd vele. Naties, regio's en steden hadden elk hun eigen Baals. Er waren onder andere Baal Hadaf, Baal Hermon, Baal Tamar, Baal Peor en Baal Sefon. Zelfs families hadden hun eigen persoonlijke Baals, beeldjes van klei van de alomtegenwoordige godheid. Voor de natie Israël was Baal de belichaming van het heidendom en van alle heidense goden. Hij was de belichaming van alles wat niet God was en van alles wat tegen hem streed. Baal was de andere God, de plaatsvervangende God, de in plaats van God. Hij was Israëls antigod. Hij was de God tot wie Israël zich wendde toen het zich van God afkeerde. Hij was de God die Israël scheidde van zijn God, die het wegtrok, die het de God van zijn stichting deed vergeten. Halverwege de 20e eeuw werd de meerderheid van de westerse naties nog steeds als christelijk of joods-christelijk beschouwd, in tegenstelling tot Sovjet-Rusland en communistisch China, die toen al marxistisch en atheïstisch waren. Hoewel de kiemen van afvalligheid van God in vroegere dagen gevonden kunnen worden, zou die afvalligheid het meest zichtbaar worden vanaf de jaren 1960. In Amerika begon het met het verbannen van het gebed op openbare scholen. De Bijbel had er altijd deel uitgemaakt van het openbaar schoolsysteem en daarom was die verandering monumentaal en met betrekking tot de geest van Baal strategisch. Als Baal niet in staat was om een generatie van Israëlieten tot zich te verleiden, zou hij zich focussen op de volgende generatie, de kinderen. Kinderen vertegenwoordigen immers de toekomst. En als hij de kinderen zou kunnen vastgrijpen, zou hij de hele natie kunnen vastgrijpen. Hij zou dan in staat zijn een hele natie weg te leiden van het gebed, van het woord van God, van het geloof. Als hij de kinderen van de natie kon vervreemden van Gods wegen, zou hij die hele natie van God kunnen vervreemden. Maar Baal's agenda was niet beperkt tot het schoolsysteem alleen. Deze ontwikkeling zou doordringen tot elk aspect van de cultuur. De belangrijkste kranten zouden bijvoorbeeld niet langer samenvattingen van de preken van de afgelopen zondagen publiceren. Haar toonaangevende tijdschriften zouden niet langer christelijke waarden onderschrijven. Haar amusement zou niet langer de Bijbelse moraal hooghouden. Haar politici zouden minder openlijk over christelijke waarden spreken en haar televisiestations zouden niet langer de wegen van God in een positief daglicht stellen, maar er nu tegen strijden. Deze ontwikkeling hebben we natuurlijk in onze contreien ook gezien, zei het wat later. Het gaat nu zelfs zo ver dat christelijke opiniebladen en websites niet eens meer authentieke christelijke content brengen. Een blad ging nog niet zo lang geleden zo ver om vrijmetselarij in een positief daglicht te stellen, ja, zelfs op te hemelen, en het toe te voegen aan de rij van de gevestigde religies. De wet die God aan Israël gaf, was er om haar te beschermen tegen de goden en tegen de gebruiken van het heidendom. Het eerste van de 10 geboden luidt: gij zult geen andere goden hebben ten koste van mij. Exodus 20, vers 3. Dus, als Baal Israël in bezit wilde nemen, moest hij het volk scheiden van de wet van God van de 10 geboden. Daarin slaagde hij, want in het tweede boek der koningen lezen we: al de geboden van Jahwe hebben zij veronachtzaamd. Baal had ervoor gezorgd dat de Israëlieten de geboden van God verlaten hadden en van hem vervreemd geraakten. Uiteindelijk kon ze zich zelfs niet langer herinneren hoe het was God te hebben gekend. Is het dat niet wat we ook in onze tijd zien? Aangezien het woord en de wet van God dienden als bescherming tegen de goden en het heidendom, opende hun verwijdering de deur voor de goden om ongehinderd binnen te komen. De westerse beschaving had de verboden voor het aanbidden van andere goden uit het zicht van het publiek verwijderd. Nu kon ze die goden aanbidden. Ze had de geboden verwijderd die seksuele immoraliteit verbieden. Nu kon ze die immoraliteit omarmen. Ze kon zich nu overgeven aan alles wat tegen de geboden hadden gewaarschuwd. Zodra het woord van God was verwijderd, was er niets meer over om de val van de naties tegen te houden. Geen absolute norm. De vangrails waren weg. Er was nu niets meer om te stoppen wat spoedig zou volgen. De beschaving stond wijd open voor de onderwerping en heerschappij van de goden. Baal was geslaagd. Amerika en de westerse beschaving zouden onherkenbaar veranderd worden. Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over de terugkeer van de goden en dan vooral over wat de gevolgen daarvan zijn in onze maatschappij. De Bijbel leert ons dat een volk dat God gekend heeft, maar zich daarna van hem afkeert, in een situatie terechtkomt die veel erger is dan in de tijd dat het God leerde kennen. Het zet daarbij immers de deur open voor de terugkeer van de oude goden, die in werkelijkheid demonen zijn. Een eerste god die zal terugkeren is de bezitter, ook Baal genoemd. Hij heeft ervoor gezorgd dat Amerika en de westerse beschaving onherkenbaar veranderd zijn. Toen Israël zich van God afkeerde, werd het land gevuld met afgoden. Dat was geen pech of toeval. Het is een onveranderlijke dynamiek. Een natie die zich van God afkeert, zal zich altijd tot de andere goden wenden, tot de demonen. Die dynamiek is te zien in het communisme, het nazisme, het fascisme en elk ander isme dat God wil verdrijven. Andere dingen zullen de uitstraling en het gezag van goddelijkheid aannemen en proberen in zijn plaats te regeren. Toen Amerika en de westerse naties zich van God afkeerden, begonnen ze de objecten van hun cultuur te vergoddelijken. Plaatsvervangers voor God hadden altijd bestaan, maar nu, met de verdrijving van God, begonnen ze een goddelijk gewaad aan te trekken. In de afwezigheid van God was er niets dat niet vergoddelijkt kon worden. Iemands God is dat wat iemands ultieme werkelijkheid is en waaraan niet kan worden getwijfeld. Dus ontstonden er nu nieuwe bewegingen, organisaties, ideologieën en denksystemen die niet ter discussie konden worden gesteld of in twijfel getrokken, hoe irrationeel ze ook waren, omdat ze nu goden waren. Beter gezegd, men moest nu voor hen buigen. Of het nu de goden waren van politieke correctheid, of wokeness, of een veelvoud van anderen. Nieuwe ideologieën kwamen binnen om de leegte te vullen en als goden te heersen, terwijl hun bewegingen de kenmerken van religies aannamen. De aanbidding van Baal was er een van vleeselijkheid en vulgariteit. Dus, toen Amerika en de westerse naties zich van God naar Baal keerden, onderging hun cultuur een proces van vulgarisering. Het nationale discours werd steeds grover, zijn amusement steeds zinnelijker en de algehele cultuur steeds profaner. De geest van Baal werkt in de richting van het veranderen van waarneming. Waar één God is, is er een ultieme en objectieve realiteit, een verenigend referentiepunt en een standaard waaraan alles kan worden onderscheiden, gemeten en beoordeeld. Waar God is, is waarheid. Maar waar er meer dan één God is, of vele goden en baals, staat de deur open voor vele waarheden, tegenstrijdige waarheden en dus geen waarheid. Een van de tekenen van Baals ondermijning van een cultuur is dus dat de cultuur zich zal keren van objectiviteit naar subjectiviteit. Zo een cultuur zal afscheid nemen van het concept van waarheid zelf. Nog sterker, ze zal beweren dat er geen absolute waarheid bestaat. Deze transformatie beïnvloedde ook de taal. De waarheid was nu wat waar was voor het individu. Als een man geloofde dat hij niet zichzelf was, maar iemand of iets anders dan hij was, een kind, een vrouw, een luipaard of een boom, dan was er geen ultieme of absolute waarheid. Geen objectieve realiteit die zijn persoonlijke waarheid zou tegenspreken. En als iemands persoonlijke waarheid in tegenspraak was met de werkelijkheid, dan was het de werkelijkheid die in overeenstemming moest worden gebracht. Voorbeelden van deze transformatie zien we dagelijks rondom ons. Denk maar aan het thema transgenderisme. Maar het gaat nog verder. Woorden werden nu opnieuw gedefinieerd. Wat goed was, was nu fout. En wat fout was, was nu goed. Waarden werden gewijzigd. Mensen waren veranderd. En de werkelijkheid werd gedwongen haar knie te buigen voor de nieuwe afgoden of anders te klei te worden om te worden geboetseerd naar het beeld van de nieuwe goden. Natuurlijk moet elk standpunt dat de waarheid en het bestaan van absolute ontkent zichzelf uiteindelijk tegenspreken. Het zal uiteindelijk zijn eigen absolute waarheid doen gelden. De handeling van het creëren van een afgod of een god is om uit het niets een nieuw absoluut te smeden. En dus smeden de Amerikaanse en westerse cultuur in afwezigheid van God nieuwe waarheden, creëerden ze nieuwe wetten en geboden en kneden ze nieuwe absolute waarden uit het gesmolten metaal van hun afvalligheid. En zoals het was in het oude Israël, toen Baal aan de macht kwam, werden diegenen die niet wilden buigen voor de nieuwe goden en afgoden gestraft, gecanceld. Nog een ander aspect. Het was niet alleen polytheïsme, het geloof in vele goden, dat het heidendom kenmerkte, maar ook pantheïsme, het geloof dat alles God is. Het Westen begon zich nu te openen voor andere spiritualiteiten, waarvan er vele onder de paraplu van New Age thuis horen. Sommige stromingen zijn polytheïstisch en aanroepen oude goden en godinnen. Andere zijn duidelijk pantheïstisch. Een terugkeer tot het heidendom betekende vaak een toenadering tot Oosterse geloofssystemen en dus een nog verdere verwijdering van het christelijk en bijbels geloof. Ik zou nog lang kunnen doorgaan met het opsommen van alle gevolgen van aanbidding van Baal of de Baals. Hier nog een toemaatje. Baal leidde Israël naar de aanbidding van de natuur. Daarom is het geen verrassing dat het Westen ook de natuur begon te aanbidden. De natuur was niet langer een geschenk van God om te worden beheerd. Het was nu de ultieme realiteit. De aarde zou de naam krijgen van de oude godin Gaia en de wereld zou worden vergoddelijkt. De mens was van de natuur was God, de mens was God en God was alles, pantheïsme. Onderscheidingen werden uitgeroeid en lijnen werden overschreden. Een van deze lijnen was die tussen mens en dier. Ook dit ging terug naar Baal. Baal werd afgebeeld in zowel menselijke als dierlijke vormen. Het was typisch heidendom. Wat doen moderne wetenschappers? Ze vormen en splitsen de genetische code van mens en dier. Zo creëren ze bijvoorbeeld gehumaniseerde muizen. En ze experimenteren met transplantatie van een varkenshart bij mensen. Genoeg over Baal. De tweede god van de duistere drie-eenheid was een zij. Ze verscheen voor het eerst in het oude Sumerië. Ze was zo belangrijk onder de goden van het oude Midden-Oosten dat ze de titel Koningin van de Hemel kreeg. Ze was verbonden met de hemellichten, met de maan, die in sommige van haar mythologieën haar vader werd genoemd, en met de zon, die vaak haar broer werd genoemd. Maar het was een ander hemellicht waarmee ze het meest werd geassocieerd, Venus. Ze was de godin van de seksualiteit. Het was vanwege die verbinding dat de planeet Venus wordt geassocieerd met liefde. Ze was ook de godin van oorlog en vernietiging. Ze was vurig, onstuimig, impulsief, hebzuchtig, emotioneel, veel eisend, stormachtig, fel, vleeselijk, vatbaar voor woede, romantisch, wraakzuchtig, vol ongebreidelde passie, vol van onverzadigbaar seksueel verlangen en grenzeloze trots. Als het voorwerp van haar verlangens haar wordt ontzegd of als ze beledigd wordt, zou ze wraakzuchtig en gewelddadig worden en verwoesting en vernietiging aanrichten. Ze was de overtreder van regels, de overtreder van grenzen en de overtreder van normen en conventies. Ze zou opeisen wat anderen toebehoorden. Ze was de godin van de prostitutie. De prostituees van het oude Mesopotamië zagen haar als hun baas en beschermvrouw. Ze was een verleidster, de godin die in boeien sloeg, verleidde en wegrukte. Als beschermgodin van de tavernes of bierhuizen werd ze geassocieerd met het nuttigen van alcohol, in het bijzonder van bier. Ze woonde in de tavernes en mengde daar seksualiteit met dronkenschap. Ze was een van de meest alomtegenwoordige goden. Ze was in staat om haar uiterlijk of attributen aan te passen aan nieuwe volkeren, culturen en landen. In de Bijbel wordt ze Astoret genoemd. Net als bij Baal was ze overal. Ze manifesteerde zich in verschillende vormen, in verschillende steden, regio's en landen, en haar idolen waren overal in de Midden-Oosterse beschavingen te vinden. In de Canaanitische mythologie was ze verbonden met Baal en verschijnt ze vaak als zijn vrouw of gemalin. In de Canaanitische en West-Semitische wereld werd ze Astarte genoemd. De Sumeriërs noemden haar Inanna. In Assyrië, Babylon en een groot deel van de Mesopotamische wereld stond ze bekend als Ishtar. Voor de Grieken werd ze Afrodite en voor de Romeinen de godin Venus. Hoe kon Ishtar, Amerika en het Westen opnieuw binnendringen? Baal kwam het eerst. Hij leidde weg van God naar het fysieke, het zinnelijke, het sensuele. Daardoor werd de deur geopend voor Ishtar en met haar naar ongebreidelde seksualiteit, losbandigheid en decadentie. De aanbidding van Baal bevatte elementen van al die zaken, maar Ishtar was er de incarnatie van. De god van de afvalligheid opende de deur naar de god van de losbandigheid en decadentie. En inderdaad, vanaf de vroege 60er jaren ontstond er de seksuele revolutie. Het zou een van de belangrijkste bepalende bewegingen van de jaren 60 zijn. Ze zou niet stoppen voordat ze de Amerikaanse en Westerse cultuur onherkenbaar had getransformeerd. Er was ooit nog een seksuele revolutie geweest. Die vond plaats in de oudheid in de Grieks-Romeinse wereld. Het was de revolutie waardoor bijbelse seksuele ethiek, idealen en moraliteit die van de heidense wereld vervingen. Het gebeurde op hetzelfde moment dat de goden weggeworpen werden uit de westerse beschaving door de komst van Jezus Christus en het evangelie. De twee verschijnselen waren met elkaar verbonden. Het uitwerpen van de goden omvatte het uitwerpen van de veelsoortige manifestaties van de godin van de seksualiteit. Het was door het uitwerpen van de godin dat bijbelse waarden de heidense waarden vervingen en de eerste seksuele revolutie plaatsvond. Maar als de godin ooit zou terugkeren, zou dat betekenen dat heidense seksuele waarden nu bijbelse waarden zouden omverwerpen. De seksuele revolutie van de 60er jaren was een andere dimensie van de verheidensing van de westerse beschaving. De waarden die het vertegenwoordigde waren heidense waarden en de seksualiteit was heidense seksualiteit. Het werd allemaal verkocht als de nieuwe moraal. Het doel van de godin was om de moraal en het geloof waarmee ze werd verdreven te vernietigen. Daartoe zou ze een christelijke natie en beschaving moeten nemen die met betrekking tot seksualiteit en huwelijk de bijbelse moraliteit en praktijken hoog hield. Ze zou die natie leiden tot het omarmen van de heidense moraliteit en praktijken. En we weten allemaal hoe succesvol de godin geweest is en nog steeds is. Het effect van Ishtar's terugkeer naar de moderne wereld was er ook een van een progressieve ondermijning en verzwakking van het huwelijk. Door het verheerlijken van seksualiteit als een doel op zich werd het sacrament van het huwelijk stilaan uitgehold. Zoals Ishtar relatie na relatie had nagestreefd, zo begon het Westen hetzelfde te doen. Toen het taboe op het beëindigen van het huwelijk begon weg te ebben, deden ook huwelijken dat. Onder de geest van Ishtar werd echtscheiding een epidemie en het Westen was gevuld met gebroken gezinnen. Ishtar werd alleen geleid door haar wil en verlangens. Ze had geen oog voor de gevolgen van haar daden. Het idee om tegen haar verlangens in te gaan omwille van een verbond, van een huwelijk, was voor haar een gruwel. Ze zocht de onmiddellijke vervulling van elke impuls. Ze was de godin van de onmiddellijke bevrediging. Dus, met de terugkeer van Ishtar, werd de westerse cultuur verteerd door een verlangen naar onmiddellijke bevrediging. Mensen begonnen hun verlangens te verkiezen boven relaties, boven het in stand houden van hun huwelijk, of zelfs het aangaan ervan. Een cultuur van hyperindividualisme en zelfbevrediging, die er het gevolg van was, bleek giftig te zijn voor huwelijken en relaties. Het huwelijk als een levenslang verbond werd steeds meer gezien als een onnodige beperking. Wat ooit hoererij was, werden nu voorhuwelijkse relaties en mettertijd de norm. Het aantal mensen dat ongehuwd samenwoont en het aantal kinderen dat buiten het huwelijk of zonder vader wordt geboren, zou enorm stijgen. Ishtar's aard was het om grenzen te overschrijden, conventies te overtreden en taboes te doorbreken. Dus onze cultuur raakte bezeten door een geest van overtreding, een drang om de volgende grens te verleggen, de volgende conventie te overtreden, het volgende taboe te doorbreken. Wat ooit weerzinwekkend was, werd nu een bron van plezier. En het was niet alleen het genieten van zonde, maar ook het doorbreken van taboes en het omverwerpen van de volgende norm. Het was het genoegen van verontreiniging en ontheiliging. Het rijk van Ishtar was het meest kritisch. Het was uit seksualiteit dat het huwelijk, het gezin, de samenleving, de beschaving en het leven voortkwamen. En dus zou de werking van de godin de meest diepgaande transformaties in het Westen in de hele wereld teweeg brengen. Ze zou het leven zelf veranderen.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quenibas, in se venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi
crux sacris,
vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quenibas, in se venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas.
Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana,
numquam suare mihi vana, sunt mala quelibas, ipse venena bibas. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vare retro satana, numquam
quam suare mihi vana sunt mala quel libas ipse venena bibas.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht. En ik heb het vandaag over de terugkeer van de goden, van de demonen in onze westerse maatschappij en hoe er dat allemaal uitziet, hoe we dat kunnen herkennen. En ik had het voor de pauze over de terugkeer van Baal. Een gevolg van de terugkeer van Baal was bijvoorbeeld de opkomst van het communisme, het nazisme, het fascisme en elk ander isme dat God wil verdrijven. Of het verbannen van de absolute waarheid ten gunste van ieders persoonlijke waarheid. Maar ook de opkomst van New Age en de aanbidding van de natuur en moeder aarde. Een tweede god die teruggekeerd is, is de godin Ishtar. In sommige culturen de gemalin van Baal. Zij is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de seksuele revolutie, voor de algemene decadentie die we thans zien, voor het uiteenvallen van huwelijken en het doorbreken van alle taboes. De seksualisering van de maatschappij onder impuls van de geest van Ishtar zou nog veel verder gaan. Seks zou in toenemende mate worden gebruikt om geld op te brengen, op filmschermen, in muziekvideo's, in tijdschriften, op internet en overal waar het geld kon genereren. Er ontstond een boemende seksbusiness. Prostitutie en pornografie zijn de dag van vandaag niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Het blijkt zelfs dat de helft van de 10-jarigen al in contact gekomen is met pornografie. Maar er is nog een andere intoxicatie die geëxplodeerd is in de westerse maatschappij, die van de drugs. Drugs horen nu bij het uitgangsleven, maar ze hebben ondertussen de levens van ontelbare verwoest en de klok lijkt niet meer teruggedraaid te kunnen worden. Ishtar was ook de godin van de mediums. Ze was zelf een medium. Vandaag zijn mediums ook gekend als waarzeggers, helderzienden, channelers en beoefenaars van het occulte. Inderdaad, al deze elementen die verband houden met de godin zouden tegenwoordig worden gecategoriseerd onder de noemer van het occulte. We zouden dus kunnen verwachten dat met de terugkeer van Ishtar naar de moderne wereld er een opleving zou zijn van het occulte. En dat is precies wat er is gebeurd. De geestelijke leegte die in Gods afwezigheid werd achtergelaten, trok miljoenen mensen naar een duistere spiritualiteit. Occulte overtuigingen en praktijken stegen van de periferie en de schaduwen van de samenleving naar de mainstream. Uit de occulte heropleving kwam een explosie in de praktijk van hekserij en magie en daarmee samenhangend een feministische heropleving. De nieuwe moraliteit was een heropleving van de heidense moraliteit. De occulte en New Age overtuigingen waren een heropleving van heidense rituelen en religieuze praktijken. En de seksuele revolutie was een heropleving van de heidense seksualiteit. De goden slaagden erin een christelijke beschaving om te vormen tot een heidense. De derde god van de duistere drie-eenheid is de meest mysterieuze. Hij heet Moloch. We vinden de naam van de god Moloch terug op verschillende plaatsen in de Bijbel. Moloch werd geassocieerd met de donkerste van alle zonden, namelijk het offeren van mensen en in het bijzonder het offeren van kinderen. Nog donkerder, Moloch wordt geassocieerd met het offeren van kinderen door hun ouders. De Bijbel spreekt over deze offers als de meest pijnlijke van alle gruwelen, evenals als het teken van een natie die zich volledig tegen de wegen van God heeft gekeerd en voor hem verloren is gegaan. Moloch is de geest en God van kinderoffers. Hij is de heerschappij van bloeddorstigheid, van koude, onmenselijke en afschuwelijke vernietiging. Kinderoffers maakten deel uit van de riten en de aanbidding van heidense volkeren en culturen die de Israëlieten omringden. Dus, toen de Israëlieten zich van God afkeerden, keerden ze zich naar de wegen van de goden. Ze begonnen hun kinderen te offeren. Het was de diepste en donkerste diepte van hun afval van God. Hoe kan zoiets gruwelijks als het offeren van kinderen worden omarmd en toegepast door een volk of een natie? In het geval van de heidense wereld was dit het resultaat van Gods afwezigheid. In het geval van Israël was het het resultaat van het zich afkeren van Gods tegenwoordigheid. En toch, in tegenstelling tot wat we zouden verwachten, was de praktijk niet uniek of uitzonderlijk. Integendeel, hij was bijna universeel. Het offeren van mensen en kinderen was symptomatisch voor de heidense cultuur, het denken en de waarden. De jongeren waren in de heidense cultuur bijzonder kwetsbaar voor mishandeling, misbruik en moord. Baby's met misvormingen of handicaps werden vaak door hun ouders weggegooid, achtergelaten op vuilnisbelten, verdronken in rivieren, blootgesteld aan de elementen of achtergelaten voor de wilde dieren. Zelfs kinderen die volkomen gezond werden geboren, konden worden vermoord als hun ouders hen om de een of andere reden niet wenselijk vonden of niet gewenst. Het was niet veilig om een kind te zijn in de oude heidense wereld. Met de heidense devaluatie van het menselijk leven kwam een neiging tot de dood, de geest van Moloch. Daarom, wanneer een natie of beschaving zich van God afkeert, kunnen we verwachten dat dezelfde waarden en gruwel nieuw leven wordt ingeblazen. Het is geen toeval dat dezelfde natie die zich van het christelijk geloof afkeerde en bijbelse waarden verving door heidense, Nazi-Duitsland, de zieken en zwakken als verachterlijk en wegwerpbaar ging beschouwen en er vervolgens op uit was hen uit te roeien. Zo ook toen de Sovjet-regering bijbelse waarden uit Rusland verwijderde, werd het menselijk leven eveneens een wegwerpartikel. In beide gevallen resulteerde het vertrek van bijbelse waarden naar heidense of neo-heidense waarden in de moord op miljoenen. Het was het christelijk geloof en de bijbelse waardering van het menselijk leven die jonge en ongeboren kinderen bescherming had geboden en het definitieve einde had gemaakt aan hun grootschalige moord. Dus, toen de goden uit de westerse beschaving werden verdreven, ging een geest des doods met hen mee. Het evangelie had hun altaren verwijderd en het bloed dat hen had bevlekt. Toen de goden vertrokken, werden levens gered. De goden van de dood werden in ballingschap gestuurd. Maar wat zou er gebeuren in die naties die ooit God hadden aangenomen, maar hem nu de rug toekeerden? De goden van de dood zouden terugkeren. Daarvoor was een massale afvalligheid van God nodig. En die was er. We kijken opnieuw naar het cruciale decennium van de jaren 60. We zagen eerst de terugkeer en de werking van Baal, daarna van Ishtar. Nu moest Moloch komen, de derde van de duistere drie-eenheid en de heerschappij van de dood. We zouden verwachten, net als in de oudheid, dat de geest van Moloch zijn blik zou richten op kleine kinderen, de zuigelingen, die ooit in het vuur van zijn muil waren omgekomen. We zouden verwachten dat hij hun bloed en hun leven zou eisen. En we zouden verwachten dat zijn verschijning zou volgen in het kielzog van de eerste twee goden, en dus in het laatste deel van dat decennium, of het eerste deel van het volgende. En dat is precies wat er gebeurde. Op 22 januari 1973 legaliseerde het Hoogrechtshof van Amerika de moord op ongeboren kinderen. Moloch was naar Amerika gekomen. Hij had hulp. De goden van de duistere drie-eenheid hadden samengewerkt. Abortus was er altijd wel geweest. Het gebeurde in de illegaliteit. Vanaf dan echter zou het aantal kinderen dat door abortus werd omgebracht ontzaglijk sterk toenemen, maar nu onder de volledige bescherming van de wet. In België kwam de abortuswet tot stand in 1993. Hoe is het mogelijk dat mensen het normaal zijn gaan vinden dat moeders hun eigen kinderen in hun schoot vermoorden? Omdat hun kinderwens al vervuld is, of omdat er geen ruimte meer is om nog een kind op de wereld te zetten? Wel, dat is het werk van de goden. De profeet Jeremia waarschuwde Israël voor wat er zou gebeuren met een natie die ooit God had gekend en nu zijn kinderen opdraagt als offers aan de goden. Het einde is vernietiging. Er zijn weinig dingen die het oordeel van God zo afroepen als het doden van kleine kinderen. En eens de deur is opengezet, wordt de omvang van het vernietigingswerk steeds groter. Na de abortuswet kwam de euthanasiewet. En er moet met veel schaamte worden gezegd dat België één van de koplopers is geweest. Ondertussen beginnen landen her en der wetten te ontwikkelen voor hulp bij zelfdoding. Een vermaard wetenschapper heeft voor dit doel zelfs een capsule ontwikkeld die het proces zal vergemakkelijken. Hier werd in de pers nog met afschuw op gereageerd. Maar hoe lang zal die afschuw nog duren? En zullen mensen ook deze praktijk als normaal gaan beschouwen? Op 25 oktober 2022 klonk vanuit Medjugorje een boodschap die nog niet eerder gehoord was. De mensheid heeft voor de dood gekozen. Beste luisteraars, ik heb het vandaag heel wat voorbeelden gegeven van de gevolgen van de terugkeer van de goden in de westerse wereld. Toch heb ik slechts een tip van de sluier opgericht. Zowat elke ontwikkeling van de voorbije decennia die buiten de lijnen kleurt van onze christelijke denk- en levenswijze, kan worden toegeschreven aan de terugkeer van de goden uit de oudheid, van de demonen, die enkel uit zijn op dood en vernietiging. En dat omdat de moderne mens zijn schepper en heer massaal de rug toegekeerd heeft. Het is van ontzaglijk belang de mechanismen achter de massale transformatie van onze maatschappij te begrijpen. Zonder die kennis staan we voor een enorm raadsel. Maar dankzij deze kennis kunnen we dit proces misschien doen stoppen en eventueel omkeren. Er is geen leven zo ver van God verwijderd dat zijn barmhartigheid het niet kan bereiken. Er is geen zonde die iemand heeft begaan die zo groot is dat zijn vergeving niet nog groter is. Geen slavernij, geen verslaving, geen keten die zo sterk is dat hij zijn macht kan weerstaan om hem te breken. Geen verleden zo bezoedeld, zo vol schuld en schaamte, dat zijn macht om het te verlossen niet nog groter is. En geen duisternis zo donker, dat zijn liefde niet nog groter is. Hij is het licht dat alle duisternis verdrijft. De hoop die alle hopeloosheid overwint. De genade die alle zonde, schuld en schaamte wegwast. En de werking die elke muur en barrière openbreekt en mogelijk maakt wat onmogelijk was. Zijn armen zijn nog steeds geopend. Zijn liefde roept. Men hoeft slechts ja te zeggen om ze te ontvangen, om hem te ontvangen. Het is zo eenvoudig als je hart en leven openen voor de liefde van God, hem je zonde en last te geven, je alles, hem opnemen in je leven, zijn aanwezigheid in je hart laten komen. Zijn licht in de duisternis, zijn vergeving, zijn reiniging, zijn woord, zijn vrede, zijn geest in elk deel van je leven, om je af te keren van alle duisternis, alle zonde, alle afgoden, en alle goden, om je geloof te stellen in Jezus als je Heer en Verlosser, en Hem beginnen te volgen als zijn discipel alle dagen van je leven. Het is zo simpel als Hem die de enige Heer is, de ware Heer van je leven te maken, en Hem die de enige ware God is, de ware God van je leven. De tijd dringt, laten we er nu aan beginnen. Beste luisteraars, hartelijk dank voor het luisteren naar deze uitzending. Hebt u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.